Wel, het is goed om weer bij jullie terug te zijn. Het is ook goed om de Hollandse temperatuur weer te voelen. Het was daar lekker warm, 31 graden zo ongeveer, soms nog wat warmer. Dan moet je vooral niet te veel bewegen en een plekje zien te vinden waar een beetje wind is. Maar het is een hele mooie 8 dagen geweest. Ik was daar omdat Kama Suriname 40 jaar bestond. En ze hadden tegelijkertijd ook hun zendingsconferentie. En dat past ook heel erg bij elkaar, want de Kama in Suriname is ontzettend mission-minded. Dus echt enorm. Je moet je voorstellen, 40 jaar geleden is daar door Chinese zendelingen voor het eerst het evangelie gebracht onder Chinezen in Suriname. En er wonen hartstikke veel Chinezen in Suriname. Als je door de straten rijdt of loopt, dan lijkt het gewoon wel een Chinese kolonie. Ja, overal letterlijk. Zelfs in de Rimbu kom je Chinese winkels tegen. Chinese supermarkten, weet ik veel wat allemaal nog meer. Het wemelt ook van de Chinese opschriften. En daar is dus een kerk begonnen. Die nu in het hartje van Paramaribo zit, aan de grote Combeweg. Dat noemen ze daar de moederkerk. Want die moederkerk die bestond dus helemaal uit Chinezen en nog steeds. Daar wordt ook nog steeds in het Chinees, in het Kantonees gesproken. Maar die kerk die had eigenlijk vanaf bijna het eerste begin een enorme visie om ook zending te bedrijven, evangelisatie te bedrijven onder andere bevolkingsgroepen zonder aanzien van persoon of etniciteit. Dus je vindt vanuit die moedergemeente op dit moment 9 dochtergemeentes of kleindochtergemeentes of zelfs 8 kleindochtergemeentes van hele verschillende samenstelling. Sommige zijn heel raciaal gemixt, ook gemengde huwelijken. Andere die zijn, je moet je voorstellen, Suriname is een beetje een lappendeken. Je hebt in een en hetzelfde district heb je soms een heel gebied, een hele ontwikkeling waar allemaal Javanen wonen. En een stukje verderop dan zie je dat er allemaal Hindoestanen wonen. Een stukje verderop zie je dat er allemaal Creolen wonen. Een stukje verderop zie je allemaal Bosnegers of Indianen. Dat is allemaal een beetje als een lappendeken. Dus op verschillende plekken vind je kerken die dan ook de etniciteit van dat gebied weerspiegelen. Maar je ziet ook dat er mensen van andere etnische groepen gewoon door zo'n hoofdgroep heen zitten. Dat er ook gemengde huwelijken zijn enzovoort. En ja, dat is allemaal wel heel erg mooi en apart om mee te maken. De nieuwste kerk waar ik geweest ben, die was nog in de jungle. Die hebben ze net een jaar geleden gebouwd. Je moet je voorstellen, je rijdt gewoon het bos in, de jungle in. Er zijn daar wat zandweggetjes. En her en der zijn stukken bos gekapt. En daar is al iemand bezig om een huisje te bouwen of een hutje te bouwen. En dan ergens een half uur verder het bos in, dan staat daar dus ineens een gloednieuw wit kerkje met het Kama-logo op de gevel. En geen muren, want je zit echt midden in de jungle. Dus ze hebben de muren weggelaten. Het is kleiner dan dit. Muren weggelaten, want dan kan de winter een beetje doorheen tijdens de dienst. En dat heb je wel nodig ook. En de dienst is afgelopen en iemand loopt met een groot kapmes naar buiten. Die loopt 2 meter het bos in. Tak, tak, hoor je. En dan komt met een stel kokosnoten terug. En dan slaat er de koppen af. Je krijgt er een rietje bij. En alsjeblieft. In plaats van koffie. Ja, dat is allemaal heel mooi. En ja, echt het enthousiasme. Maar ook, het is ook een hele andere wereld. In die zin dat bijvoorbeeld onder de Creolen, Winti, dus Surinaams occultisme, heel erg sterk is. Onder de Javanen weer andere vormen van occultisme. Onder de Hindoestanen weer andere. En dat is ook heel erg sterk en levend aanwezig. En de voorgangers die hebben daar ook heel vaak mee te dealen. Veel sterker dan wij dat hier in Nederland gewend zijn. Ja. Ik heb daar dus vooral mijn tijd besteed met het geven van trainingen aan voorgangers, aan kerkbesturen, zoals zij daar dan de raden noemen, broederraden of gemeenteraden. En aan zeg maar aankomende potentiële leiders. En het idee van die hele week was om een eerste forse zet te geven aan een cultuur van discipelschap. Er zijn nu een aantal volgangers die draaien al een hele tijd mee. Die lopen een beetje tegen hun pensioen aan. En de een is daar verder in dan de ander. Maar die willen dus echt heel erg graag jonge mensen spotten. Jonge mensen verder ontwikkelen. Taken delegeren. En ook weer vanuit de bestaande gemeente nieuwe gemeenten stichten. Dus ze willen niet met één en twee tegelijk mensen toevoegen aan de bestaande gemeente. Maar ze willen zichzelf vermenigvuldigen. Celdeling. En ik was daar al eerder geweest, toen hebben we ook al wat in die richting gedaan. Dat had niet zo heel erg veel blijvend effect, maar nu merkte je echt, nu was de tijd er rijp voor. En ze zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Dus waarschijnlijk ga ik over een half jaar weer. Gaat mijn vrouw ook mee. Ja, die is altijd van de kritische. Zo van ja, ik ga mee en dan ga jij twee weken lesgeven en dan zit ik het balkon. Wow. En ik heb voor het eerst waterkip gegeten. Waterkip. Nee, het is geen waterhoentje. Het heeft iets meer tanden. Nee, ook niet. Het is iets groter. Het heeft ook een langere staart. Het kan ongeveer 4 meter lang worden. Krokodil die ze daar kaiman noemen. Maar officieel is de kaiman beschermd. Dus je mag geen kaiman jagen, je mag geen kaiman eten. Dus noemen ze het waterkip. En zo kun je soms ook boomkip krijgen. Nee, dat is geen aap. De apen mag je jagen daar. Maar dat eten ze ook. Maar boomkip, dat is leguaan. Ja. Beetje kippig, ja. Beetje kippig. En dan lekker veel, hoe heet dat ook alweer in de Hindoestaanse keuken? Masala. In de chicken masala. Dus zo. Ja. Dus het is een hele mooie ervaring. En ik vind het ook altijd een hele bemoedigende ervaring. En een hele inspirerende ervaring. Omdat je ziet dat één bevolkingsgroep, één etniciteit daar zo heel bewust uitreikt naar hele verschillende. Hier zijn het vaak witte mensen die witte mensen opzoeken, Chinezen die Chinezen opzoeken. Maar daar zie je echt dat het gaat over alle grenzen heen. En vanuit Suriname zijn ze ook naar de Antillen gegaan. Ze zijn naar Cayenne gegaan, dat is Frans-Guyana, naar Brazilië, naar Peru. Suriname is echt een hub. Ja, hartstikke mooi. Dus de groeten van uw broeders en zusters in de West. Misschien dat ik de volgende keer een plaatje meeneem, maar dat heb ik nou maar niet gedaan. Hey, we gaan vanavond verder met de vijfde avond over het Koninkrijk van God. En dan gaan we het vanavond hebben speciaal over Paulus. Als je de drie synoptische evangeliën achter je laat en je komt in het boek Handelingen en je komt in de brieven van Paulus, dan kom je ineens de woorden het Koninkrijk van God veel minder tegen. Veel minder. En dat heeft sommige mensen ertoe gebracht om zeg maar wat cynische uitspraken te doen. Zo in de trant van Jezus kondigde het Koninkrijk aan, maar we kregen de kerk. En de echte stichter van het christendom, dat is niet Jezus, maar dat is Paulus geweest. Ja? Nou, vanavond wil ik een dappere poging in het werk stellen om die gedachte weg te nemen. Want zonder dat je precies dezelfde woorden gebruikt, kun je wel precies dezelfde boodschap brengen. Woorden zitten niet per se, of concepten, ideeën, gedachten, beelden, zitten niet per se vast aan bepaalde formules. Je kunt praten over het Koninkrijk van God, terwijl je daar andere woorden, andere beschrijvingen voor gebruikt. Maar de grondgedachte kan precies hetzelfde zijn. Ik vermoed, omdat wij toch een beetje dezelfde wortels hebben in de evangelische wereld, dat velen van jullie, net als ik, zijn grootgebracht met de gedachte van oké, Jezus heeft het evangelie gebracht van het Koninkrijk. Hij verkondigde het Koninkrijk. In het begin van het boek Handelingen zie je dat de discipelen daar ook mee starten, maar ze vangen bot. De Joden willen het niet. De Joden wijzen het koninkrijk af. Oké, dan gaat het dus verder ook niet naar de Joden. En het is dus ook verder, is dan de redenatie, geen boodschap voor ons christenen. Je komt zelfs christenen tegen die de bergreden niet lezen, omdat ze zeggen dat is straks voor het koninkrijk. Die het Onze Vader niet bidden, want daar bid je in, zie uw koning, laat uw koninkrijk komen. En dat is niet voor ons, dat is voor de Joden. Dus die lezen zeg maar de brieven van Paulus, maar al niet meer de brieven van Petrus, al niet meer de brieven van Jacobus, want die zijn te Joods. En zeker dat boek Handelingen, nou ja, dat is dan een soort van waterscheiding. Tot en met hoofdstuk 3 is het dan nog wel voor de wereld en daarna niet meer. Daarna is het, of tenminste, dan is het voor de Joden en de heidenen. Daarna is het alleen nog maar voor de heidenen. En dan komt het koninkrijk, zegt men, niet voor. Maar dat is niet waar. Als je alleen al de moeite neemt om het boek Handelingen te lezen, dan ga je merken dat die redenatie niet klopt. Laten we beginnen in Handelingen 1. Ik zal vanavond bewust proberen om het tempo niet al te hoog op te jagen, want ik ga waarschijnlijk een aantal dingen zeggen waar je toch wel stevig op zult willen kauwen. Voel je dus ook vrij om dat soort vragen ook echt te stellen. Handelingen 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn. Te Jeruzalem en in geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Dus in die 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart heeft de Heer Jezus vaak met hen gesproken over het koninkrijk. En als je het laatste hoofdstuk van Lucas ernaast legt, dan lees je daar dat hij in die 40 dagen heel veel gesproken heeft over het doel van zijn dood, het doel van zijn opstanding. Die twee, die hebben dus alles met elkaar te maken. De dood, de opstanding en het koninkrijk. Maar je ziet ook dat de discipelen het nog steeds op de traditionele manier opvatten. Als de Heer Jezus begint te spreken over het koninkrijk, hij spreekt met hen over de zaken van het koninkrijk Gods, dan vragen zij meteen: Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap, het koninkrijk voor Israël? Hun idee is nog steeds dat nationalistische koninkrijk wat hen door de Joodse vaderen was overgeleverd. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk wat wij ook al gezien hebben in de reden over de laatste dingen. Hij gaat daar niet op in. Hij stopt dat. Zegt dat gaat jullie niet aan. Ik geef jullie de tijd niet. Het is niet belangrijk. Maar dit is wat jullie opdracht is. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Zoals we dat gezien hebben in Marcus, zoals we het gezien hebben in Matthäus. Dat is hoe de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk. Je kunt het niet berekenen, maar je hebt een opdracht. Je hebt een opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. En als de apostelen dan ook het evangelie verkondigen, laten we maar eens eventjes helemaal springen naar het eind van Handelingen. Dan zit Paulus daar 2 jaar lang gevangen in Rome, huisarrest. Hij mag mensen ontvangen in zijn eigen huis. En dan lezen we op 2 plaatsen in Handelingen 28. Eerst in vers 23. En nadat ze een dag met hem hadden afgesproken, die Joodse mannen,
kwamen dus verscheidenen van hen tot hem in zijn verblijf. Wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus. Uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. Zie je welke twee dingen Lucas in zijn handelingen gelijk stelt? Hij sprak met hen over het koninkrijk Gods, hen overtuigende ten opzichte van Jezus. Dus de boodschap van Jezus is tegelijkertijd de boodschap van het koninkrijk. De boodschap van het koninkrijk is de boodschap van Jezus. Die twee kun je niet van elkaar losmaken. En als je dan een paar versen verder kijkt, vers 30 en 31, dan staat daar: en hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en onderricht gevende aangaande de Heere Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Dus het boek Handelingen sluit daarmee af. We weten niet precies, we kunnen het proberen te reconstrueren hoe het nou verder met Paulus gegaan is. Waarschijnlijk is hij na deze gevangenschap nog vrijgelaten en opnieuw aan een zendingsreis begonnen. Want we lezen later in de pastorale brieven van plaatsen en streken die we nergens in Handelingen kunnen plaatsen. Waarschijnlijk is hij pakken bij het 5-6 jaar later opnieuw gearresteerd in de provincie Azië. En is hij toen weer voor de keizerlijke rechtbank gebracht en toen ter dood veroordeeld door onthoofding. Maar hier zit hij 2 jaar lang in voorarrest. Dat was de wettelijke termijn in Rome. Dat is wat anders dan 24 of 48 uur in ons rechtsstelsel. Daar kon je 2 jaar zonder proces gevangen zitten. En al die tijd predikt hij het evangelie Gods, comma, onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus. Die twee zijn weer hetzelfde. Dus de boodschap van het evangelie, van zonde, verlossing en heerlijkheid, dat is tegelijkertijd de boodschap van het evangelie, van het koninkrijk. En dat zie je ook op een heel aantal andere plaatsen in het boek Handelingen. En ik ga er vrij kort een paar met jullie langs. Het zou heel goed kunnen dat het zo bedoeld is. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar het zou heel goed kunnen dat het zo bedoeld is.
Ja, heb je ook iets om over na te denken.
Ja, okay. We gaan even naar een paar versen kijken, naar Handelingen 8 vers 12. En let dan steeds erop, vaak zijn het inderdaad twee termen die naast elkaar staan. Het koninkrijk Gods en nog wat. En dan zie je wat die prediking van het koninkrijk feitelijk inhield. Ja? Ik zou het leuk vinden als jullie bij beurt die teksten willen lezen. Ik ben genoeg aan het woord. Mag ik aan de rechterkant beginnen? Doe jij dat maar. Zie je daar wat ik bedoel? Het evangelie van het koninkrijk, de naam van Jezus Christus. Dan gaan we een stukje verder naar hoofdstuk 14 vers 7, 21 en 22. Hoofdstuk 14 vers 7 en wat zei ik, 21 en 22. Natasja? Het evangelie en het koninkrijk gaan hier hand in hand. Hè? Het een definieert het ander. Hoofdstuk 19. Vers 8, vers 10 en vers 13. Jos?
En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. Drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En enkelen van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uitspreken over hen die boze geest hadden. Zij zeiden: wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt.
Ja. Dus je ziet hier een soort van drietrapsraket. Hij probeert hen te overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. Dat wordt even later genoemd het woord van de Heer. En nog een stukje verder, wat mensen aan de buitenkant oppikken, dat is de naam van Jezus. Dat is de inhoud van die prediking van het koninkrijk. Dan neemt Paulus afscheid van de gemeente in Mileten, volgende hoofdstuk, hoofdstuk 20. En daar lezen we vers 21, vers 24 en vers 25.
En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu zie ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien.
Ja, zie je het ook daar weer? Het evangelie van de genade is het evangelie van het koninkrijk, is de prediking van het koninkrijk. Dus het is helemaal niet zo dat ergens na hoofdstuk 3, als de Joden het evangelie afwijzen, de Heer Jezus afwijzen, dat het evangelie van het koninkrijk niet meer verkondigd wordt. Het gaat gewoon door. Het is een omschrijving van de hele evangelieverkondiging, tot het einde van het boek Handelingen toe. Het woord evangelie heeft ook nog een bijzondere betekenis. Wij kennen natuurlijk allemaal de ene meest gangbare betekenis en dat is goed nieuws. Ja, goed nieuws. Voor een Jood, vanaf het Oude Testament, was het goede nieuws de komst van het koninkrijk van God. De komst van de Messias. Dat was het voor een Jood. Zo wordt het gebruikt, het goede nieuws, in het boek van Jesaja met name. Romeinen spraken ook over het evangelie, euangelion. Maar als Romeinen het hadden over het goede nieuws, dan kon dat van tweeën één betekenen. Dan kon dat zijn dat er een nieuwe zoon voor de keizer geboren was. Een stamhouder. Hoera, hoera, de troon is veilig gesteld, de keizer heeft een zoon. Dat was goed nieuws. Het kon ook zijn dat het koninkrijk, of het keizerrijk ergens bedreigd werd. En de keizer was aan het hoofd van zijn leger uitgetrokken en had de vijand verslagen. En de berichten kwamen terug van het front, de keizer heeft gewonnen. Dat was ook goed nieuws, euangelion. En als je het Nieuwe Testament doorleest, zowel de andere apostelen als Paulus, die gebruiken het eigenlijk in een manier die die twee werelden met elkaar mixt. Ja, het is goed nieuws, want de Zoon van God is geboren. De Koningszoon is geboren. En ja, het is goed nieuws, want die Koningszoon heeft de duivel overwonnen. Er is geen aards koninkrijk bevochten en overwonnen. Nee, het koninkrijk van de duisternis is overwonnen. Dus dat idee van het goede nieuws, dat verbindt zowel de Joodse als de heidense wereld met elkaar. En hoe meer je jezelf realiseert dat Paulus door en door een Joodse man was en een Joodse man bleef, ook in zijn evangelieverkondiging, hoe meer je jezelf ook zult realiseren dat het evangelie van Jezus Christus ook betekent een confrontatie met de machten van de wereld. Zowel de aardse machten als de geestelijke machten die daarachter staan. Ja? Als je in Nieuw-Testamentische tijden zei, Jezus is Heer, die belijdenis, waarmee je tegelijkertijd zei, Jezus is God van het woord Heer, dat had een goddelijke klank, dan zei je tegelijkertijd, en de keizer is het dus niet. En de keizer die hoorde dat feilloos. Want in latere jaren werden christenen heel vaak voor het gerecht gesleept of voor het stadsbestuur gesleept. En elk jaar moest een burger van het Romeinse Rijk een heel klein offertje brengen, maar een heel veel betekent het offertje brengen aan de godin Roma of aan een beeld van de keizer. Dat was maar een vingerhoedje wierook, maar met dat vingerhoedje wierook op dat hele kleine brandofferaltaartje zei je: hij is God. Of de beschermgodin van Rome is God. En een christen die zei van: keizer, ik heb zoveel respect voor u en ik wil een goede onderdaan zijn. Ik wil zelf, als u het van me vraagt, in dienst van het leger gaan. Al die dingen wil ik doen. Maar ik kan niet erkennen dat u God bent. Dan werd hij een atheïst genoemd en dan werd hij ter dood veroordeeld. Moet je je voorstellen dat je dat elk jaar zou moeten doen. Dat je elk jaar spitsroede zou moeten lopen. Dat je elk jaar hier naar het gemeentehuis zou moeten. En elk jaar zou moeten belijden van, nou ja, iemand anders dan Jezus heeft recht op mijn complete loyaliteit. Dat botst. Dat zullen we de volgende keer helemaal sterk zien in het boek van de Openbaring. Dus vandaar ook dat je in Handelingen leest dat niemand zonder lijden het koninkrijk van God kan binnengaan. Zodra je beleedt dat Jezus Heer is, nou ja, had je de poppen aan dansen. Ja. En dan maakte het nog wel een klein beetje uit in welke regio je zat. In de ene regio was de bestuurder wat toleranter en in de andere was het pang, heel hard meteen erbovenop. Maar er zijn een heleboel voorbeelden vanuit de eerste en begin van de tweede eeuw dat de christenen heel fel vervolgd worden. Jullie kunnen daarover nog heel wat meer lezen in de handout die jullie toegestuurd krijgen. Maar ik stap nou even door. Want nou hebben we eerder gezien dat er tegen de 100 vermeldingen zijn van het koninkrijk in de 3 synoptische evangeliën. Maar als je naar de brieven van Paulus kijkt, dan kom je die term in 13 brieven maar 14 keer tegen. En dat is relatief veel minder. Vandaar dus die opmerking van sommige mensen, van sommige theologen, vooral Duitse theologen, die zeggen van ja, Paulus is eigenlijk de uitvinder van de christelijke kerk. Jezus is gekomen om het koninkrijk te prediken en Paulus heeft de christelijke kerk gesticht. En dat is volgens hen een wezenlijk andere boodschap. Zoals Kuitert hier in Nederland, als erfgenaam van die Duitse theologen, dat gezegd heeft: Paulus was een Joodse jongen en die zou het niet in zijn kop gehaald hebben om een mede-Jood God te noemen. Dat is even heel kort door de bocht. Ja? En een van de allerbekendste Duitse theologen van de vorige eeuw, dat was Bultmann. En Bultmann, die nam 2 Korinthe 5 vers 16 als uitgangspunt. En daar staat: indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. En hij legde dat zo uit. Hij zegt: Paulus was helemaal niet geïnteresseerd in de menselijke Jezus. Paulus was alleen maar geïnteresseerd in een Christus die stierf en opstond uit de dood. That's all. Dus je ziet een sprong van de maagdelijke geboorte naar de lijdensweek. Jezus is alleen maar gekomen om dood te gaan. En de interesse in zijn leven, zegt Bultmann, dat had Jezus helemaal niet. Wij kenden Jezus niet naar het vlees. Totaal oninteressant. Maar als je dan de woorden in hun verband ziet, dan zegt Paulus heel wat anders. Paulus zegt in de zin daarvoor: wij kennen niemand meer naar het vlees. Nou ja, hij moet toch heel wat mensen tegengekomen zijn op al die zendingsreizen van hem. Ja? De constructie die Bultmann maakt is dat hij zegt: Christus naar het vlees. Hij trekt die twee termen samen. Maar eigenlijk, taalkundig, hoort naar het vlees bij kennen. Paulus zegt: vroeger kende ik Jezus naar het vlees. Op een hele menselijke manier, op een hele Joodse manier. Voor mij was het een dwaalleraar. Hij was immers iemand die van zichzelf zei dat hij God was en notabene is hij gekruisigd en wie aan een kruis sterft is vervloekt. Dus hij kan de Messias niet zijn. Hij zei: dat was mijn Joodse, mijn menselijke opvatting. Zo kende ik Jezus naar het vlees. Zo ken ik Jezus niet meer. Sinds wanneer? Nou, sinds ik op de weg naar Damascus was en diezelfde Jezus verscheen uit de hemel aan mij. En toen bleek dat hij helemaal niet vervloekt was, maar dat hij verheerlijkt was. En toen realiseerde ik me dat ik een hele andere kijk op Jezus moest hebben. Dus daarmee halen we eigenlijk een hele grote streep door die theorie van Bultmann. Dat is helemaal niet wat Paulus zegt. Paulus zegt alleen maar: ik ken Jezus niet meer op de manier waarop ik hem voor mijn bekering kende. Zoals we in onze dagen mensen tegenkomen die zeggen van, nou, voor mij is Jezus een grote leraar, een guru, maar verder niet hoor.
Je hebt een andere vertaling dan de tekst. En er staat er, vandaar dat we nu van nu af aan niemand beoordelen naar menselijke maatstaven.
Nou ja, dat is, ik zou bijna zeggen, dat is bijna een parafrase. Dat is geen letterlijke vertaling meer, maar het geeft wel het idee weer wat ik nou zeg. Hij kijkt niet met menselijke ogen naar Jezus, maar zoals Jezus zichzelf geopenbaard heeft door de geest van God. Ja. Is dat de NBV waar je nou uit voorlas?
Dat is
de
Grootnieuwsbijbel.
Oh, de Grootnieuwsbijbel. Nou, dat is dus inderdaad een parafrase. Ja, yes. Goed. Iemand als Kuitert, die zegt dus, Paulus was een Joodse jongen en een Joodse jongen zoals Paulus, die zou Jezus nooit God hebben genoemd. Dat kan helemaal niet, dus wat we in de Bijbel vinden, ja, dat klopt allemaal niet, dat rammelt aan alle kanten. Er zijn een heleboel mensen geweest in de afgelopen eeuw die gezegd hebben dat Paulus eigenlijk helemaal niet Joods meer was. En als hij al een rabbijn was, dat het dan wel een hele domme rabbijn was en een hele... ik zou bijna zeggen ketterse rabbijn. Maar ik wil beginnen met eens even te kijken van wat waren nou eigenlijk de hoekstenen van het Joodse geloof van die tijd? En hoe zien we die bij Paulus terug? Dus in welke mate is Paulus nou inderdaad, ook in zijn christen zijn, nog steeds voluit Joods? Ja? Het eerste, elke morgen en elke avond zegt een Jood hetzelfde gebed op. Het Shema. Hoor Israël, de Heere uw God... De Heere is één God. Shema Yisrael Eloheinu Echad. En dat is wat je bij Paulus, dat gaan we zo meteen bekijken, nog steeds voluit tegenkomt. Dat is nog steeds wat Paulus beleidt. Het tweede wat Israël geloofde was dat God Israël uitverkoren had. Niet uitverkoren om als enige naar de hemel te gaan, even in westerse termen gesproken. Maar uitverkoren om zijn unieke volk te zijn en zijn boodschap in de wereld uit te zaaien. Bij Paulus zullen we precies hetzelfde tegenkomen. In de derde plaats, de wet. De wet was niet de manier om je ticket naar de hemel te verdienen. De wet is na het verbond gekomen. Kijk het maar na in je boek Genesis en Exodus. Eerst was het verbond er met Abraham, daarna is de wet gekomen. Dus de wet is zoiets als de huisregels van het verbond. Als iemand bij mij komt logeren of als ik met een groep tieners op een kamp ga, dan is een van de eerste dingen die we doen van, dit zijn de regels van dit huis. Zo gebruiken we de badkamer, zo laat gaan we naar bed, er wordt niet gerookt, er wordt niet bla 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 bla. Ja? En zo had je dus ook de wet die de zaken in het huishouden van het Joodse volk regelde. Dat gaan we straks ook tegenkomen bij Paulus. En in de vierde plaats had je de tempel. De tempel was het centrum van het verbondsvolk. De vorige keer hebben we het over de reden van de laatste dingen gehad. En toen hebben we het onder andere gehad over die tekst uit Ezechiël, waar staat dat Jeruzalem en met name dan de tempel de navel van de aarde is. De plek waar de navelstreng verbonden is met de hemel. Daar gaf God leven en orde aan de kosmos. De tempel was het centrum van het Joodse geloof. Nou, ook bij Paulus gaan we die tempel tegenkomen. Maar het krijgt allemaal een net iets andere betekenis in Christus. Even bij het begin beginnen. Ook in de Joodse traditie is Adam heel erg belangrijk. Adam is de stamvader van de hele mensheid. Adam heeft van God de plaats gekregen als rentmeester over de hele schepping. En Adam heeft gezondigd. Hij heeft zich laten verleiden. En daardoor is de hele schepping bedorven. De dieren zijn verscheurend geworden, de aarde is onkruid gaan voortbrengen, is niet meer zo vruchtbaar als vroeger. Vrouwen zullen met veel pijn kinderen ter wereld brengen. Mannen zullen zwoegen en zweten en hun arbeid zal niet zoveel opleveren als ze gehoopt hadden. Maar, zegt de Joodse traditie dan, wat Adam heeft verprutst, dat maakt God goed door een nieuw zaad te geven aan Abraham. En het woord zaad, dat is een van de kernwoorden door heel Genesis heen. Het vervelende voor ons in de Nederlandse Bijbel is dat het woord zaad vaak op verschillende manieren vertaald wordt. Maar dan is het leuk als je thuis bijvoorbeeld zo'n interlineaire Bijbel hebt. Of zo'n Bijbel met Strong's nummers. Waar je kunt zien dat daar steeds hetzelfde grondwoordje gebruikt wordt. Soms is dat gewoon letterlijk het zaad van bomen. Soms het zaad van een man. Soms nageslacht. Soms nakomelingen. Maar dat zaad, dat is heel belangrijk door heel Genesis heen. God belooft een zaad aan de vrouw. Om uiteindelijk de kop van de slang te vermorzelen. En dat woordje zaad, 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 dat komt steeds weer terug bij Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. Blijft dat zaad zuiver en komt er überhaupt zaad en blijft het in leven? Of wordt het vernietigd door de farao? Dus Abraham's zaad maakt goed wat Adam bedierf. Dus het offer van Isaac is ook voor een Jood heel belangrijk. Je komt het in de Joodse traditie ook in allerlei vormen tegen. En Israël heeft van God een roeping gekregen om licht en heil voor alle volken te zijn. Dat is de boodschap. En als we dan verder gaan kijken, dan geeft God dus een volk, een uitverkoren volk. En hij geeft dat volk een land. Eretz Israël. Zo staat het ook op de postzegels van Israël nog steeds. Eretz Israël. Het woord Eretz, dat is een woord met een... Dubbele betekenis. Het betekent land, maar het betekent tegelijkertijd aarde. En als je Genesis doorleest, dan is het in het begin, God schiep de hemel en de aarde. Daar wordt Eretz gebruikt voor de hele aarde. En als Adam gezondigd heeft, dan wordt de grond, de bodem, het land, de aarde, die wordt vervloekt. Die brengt voortaan onkruid voort. En dan een eind verderop, dan zegt God tegen Abraham, ik ga jou... een land geven. Ook Eretz. En dan is het alsof God zegt van... Oké, ik ga deze hele schepping nieuw maken... en ik ga beginnen met één bruggenhoofd. Ik geef één volk... één land. En als dat volk in dat land... mij dient... dan zal de hele wereld zien dat ik... machtig ben. Dat ik goed ben. En als heel de aarde mij volgt... dan zal de hele aarde uiteindelijk hersteld worden. Dus... de belofte van het land is tegelijkertijd een belofte van God dat hij uiteindelijk de hele schepping wil vernieuwen. Zoals je dan later in de bergrede bijvoorbeeld beluistert bij Jezus. In het Oude Testament staat als jullie mij volgen dan zullen jullie het land beërven. En wat zegt de Heer Jezus in de zaligsprekingen? Jullie zullen de aarde beërven. En daar zit diezelfde dubbele betekenis van het woord Eretz achter. Ja? De gelovigen zullen de aarde beërven. De hele schepping gaat nieuw worden. Ja? In het vervolg van de geschiedenis komen we dan ook tegen, waar we eerder bij stil hebben gestaan, dat God zegen en vloek uitspreekt. In Deuteronomium 27 tot 30. En ik heb al eerder gezegd, dat zijn zulke belangrijke delen van het Oude Testament. Die moet je echt een keer met heel veel aandacht gelezen hebben. Dus als je die nooit goed gelezen hebt, als dat niet goed door je koffiefiltertje gezakt is. Dan snap je ook van een heel groot deel van het Oude Testament niks. De termen van die hoofdstukken die komen meteen al terug in het boek Richteren, in het boek Rut. In de profetieën van het boek van de koningen, van de kronieken, in Jesaja enzovoort. Het is voortdurend de grondtoon. Je zou bijna kunnen zeggen dat alles wat erna geschreven is, zeker in de profetische teksten, dat zijn eigenlijk variaties op het thema van Deuteronomium 27 tot 30. Dat is de grondtoon. Dus God belooft daar zegen en vloek. Als je mij volgt... als je je aan mijn wet houdt, dan zal ik je land zegenen en uiteindelijk zal de hele aarde gezegend worden. Maar als jullie dat niet doen, dan zal de vloek je treffen. Je zult ongezond worden, je zult honger lijden, je zult slaaf worden, je zult weggevoerd worden uit je land. Maar als je je bekeert, zal ik je uiteindelijk ook weer terugbrengen. Dan zien we in de verdere geschiedenis van Israël, wat we op de eerste twee avonden vooral gezien hebben, dat Israël steeds verder van God afdwaalt. En ze merken daar alle pijn van. Die belofte van vloek, die gaat inderdaad in vervulling. En daarmee gaan ze ook steeds meer uitkijken naar, o Heer, kom alstublieft terug. Stuur alstublieft de Messias. O Heer, verlos ons. Ja, en God verlost hen dan ook uit ballingschap. Dat is zeg maar de, na de verlossing uit Egypte, is dat de eerstvolgende laag in de profetie. Als je in Jesaja gaat lezen over de uittocht uit Babel, dan wordt dat beschreven in termen van de uittocht uit Egypte. Alsof de koning van Babel een soort van tweede farao is. Ja? En dan, in de jaren daarna, dan wordt het verlangen naar een Messias steeds sterker. En dan gaan de mensen ook steeds sterker uitkijken naar echt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet zomaar van we gaan terug vanuit Babel naar Jeruzalem, wat op zichzelf al een godswonder is. Maar nee, de wereld is echt zo rampzalig, zo slecht. We kijken uit naar een totaal nieuwe wereld. En dan krijg je de profetieën van Daniël bijvoorbeeld. En als je naar Daniël 7 in gedachten even gaat. Daniël die heeft daar die droom waarin die vier gruwelijke beesten uit de Volkerenzee op ziet komen. En dan ineens staat er tussen die vier gruwelijke beesten, die monsterlijke dieren, staat iemand als een mensenzoon. Nou, als je een beetje beeldend probeert te denken, dan heb je bijna het beeld van een martelaar in de arena. Of van Adam in een totaal verworden paradijs. Het zijn geen liefdevolle dieren meer die hij kan aaien. Het zijn verscheurende beesten geworden. Maar die Adam die daar staat, dat is de nieuwe Adam. Dat is Christus. Ja? En met Christus gaat er een nieuwe schepping komen. Nou, deze gedachte die hebben wij in de tweede en de derde avond, denk ik, uitvoerig besproken met elkaar. Dat waren de verwachtingen van het Joodse volk tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Zit dat nog een beetje in jullie hoofd? Wil je daar nog dingen over vragen? En dan komt de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, het Koninkrijk van God is nabijgekomen. En we hebben gekeken naar wat dat inhoudt. En ik wil er eigenlijk vooral één ding uithalen en dat is die derde bullet. Tafelgemeenschap. Voor ons is dat helemaal niet zoveel betekenend. Tafelgemeenschap. Dat we samen met andere mensen aan tafel kunnen zitten en dat dat ook een belangrijke symbolische waarde heeft. Maar in de Joodse wereld en ook in andere delen van de wereld is dat een heel belangrijk symbool. Als je samen met iemand eet, zeker wanneer je op de Oud-Oosterse manier eet, van je hebt één schotel in het midden staan en daar neem je allemaal uit. Met je handen. Niet met vork en lepel en mes en zo, maar gewoon met je handen. Al dan niet met een stukje brood of palmblad of wat dan ook. Dan heb je ook deel aan elkaar. Dan heb je gemeenschap aan elkaar. En als er dan iemand bij is die gezondigd heeft, dan deel je ook in mekaars zonde. Als er iemand bij is die niet deugt, dan word je daarmee ook allemaal besmet in die denkwereld. Joden aten ook alleen maar met mensen van hun eigen soort. Sadduceeën met Sadduceeën, Fariseeën met Fariseeën en zelfs Fariseeën van dezelfde club alleen maar met Fariseeën ook van dezelfde club. Want daar had je ook weer stromingen in. En niemand paste helemaal precies in de club van een ander. Daar hadden ze verder nog allemaal regels bij, die je voor een deel wel kent. De Sabbatswandeling, die maar zoveel mocht wezen. Dus als je bij elkaar ging eten als lui van dezelfde club, dan mocht je ook maar een hele beperkte afstand lopen. Ook met je pannetje eten. Dus als je een soort van potluck dinner had bij die andere fariseeën, ja, je mocht niet onbeperkt door heel de stad lopen met je pannetje, nee. Dat was maar een beperkte afstand. En daarom hadden de fariseeën zelfs de gewoonte dat ze vaak dicht bij elkaar woonden en dat ze dan ook nog de balken boven de deur doortrokken. Want als je de balken boven de deur doortrok, dan was het één huis. En kon je makkelijker bij elkaar op visite, makkelijker bij elkaar eten zonder dat je allerlei sabbatregels overtrad. Ja? En dat gaat op een gegeven moment in het Nieuwe Testament een grote rol spelen. Want je ziet dat de Heer Jezus, bijvoorbeeld bij Zacchaeus, zichzelf uitnodigt. In het huis van iemand die een outcast is. Zacchaeus is een tollenaar. Zeg maar in Nederlandse termen, een NSB'er. Ja, dat doe je toch niet? Dan ga je toch niet eten? En de Heer Jezus nodigt zichzelf uit. En dan nodigt Zacchaeus ook nog zijn kennissen uit. En dat zijn dan ook weer andere tollenaars. Dan is hij dus helemaal in slecht gezelschap. Er schuiven zelfs nog een paar prostituees aan. Oei, 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 how bad can you get? En dan zie je dat buiten op straat de Farizeeën en de Sadduceeën staan van, ja, wat doet hij nou? Dat kan toch helemaal niet? En wat zegt Jezus dan? Hij vergelijkt zichzelf met een dokter. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Nou, ik ben een dokter, ik kom bij zieke mensen. Dit zijn de mensen waar ik voor gekomen ben. Ja? Daarmee verzet de Heer Jezus dus al een hele belangrijke grenssteen in de Joodse traditie. Barmhartigheid. Hij gaat aan tafel met mensen die voor andere outcasts zijn, die voor andere viespeuken zijn, die voor andere besmettelijk zijn. En je ziet ook op andere fronten dat zijn eigenlijk gebaren met dezelfde symbolische waarde. Als op een gegeven moment de weduwe van Nain haar enige zoon uitdraagt, wat doet de Heer Jezus? Hij raakt de baar aan. Waarom zou geen rabbijn dat doen? Dat is onrein. Als je zo'n baar aanraakte, dan was je in ieder geval tot de volgende zonsondergang, of misschien zelfs een week lang onrein. Wat doet de Heer Jezus als mijn laatste mensen bij hem komen? Hij raakt ze ook aan. Zelfde verhaal. Ja, hij is niet bang om door hen onrein te worden. Nee, zij worden rein door zijn reinheid. Ja, de stroming gaat de andere kant op. En
zo was het ook in de tempel natuurlijk. Op een gegeven moment dat in de tempel werd gehandeld met allerlei beesten voor de offers te brengen. Toen is hij ook naar de tempel binnen gegaan en heeft al die handelaars weggedreven daar zo. Met nogal wat bombardie. Maar ook daar was het zo van, het huis des Heren moet een heilig huis zijn, waar de Heer aanbeden moet worden, geëerd moet worden, geliefd moet worden.
Ja, en niet alleen door de Joden, maar ook door de volken.
Dat is ook in de psalmen terug, dat het huis van God, David noemt het steeds het huis van God, waar de mensen liefdevol hun God kunnen dienen.
Ja.
En als er dan onreinheid in komt, zoals wat Jezus dan ook zag, dat heeft hij direct ook verbannen, eruit.
Ja.
En dat was met die huis inderdaad hetzelfde.
Ja. Maar hou dit punt even vast, dat de Heer Jezus dus als eerste aan tafel gaat met mensen die door anderen uitgekotst werden. En zelfs zijn discipelen wisten in eerste instantie zich daar geen houding mee te geven. Wat doet hij nou? En moeten wij meedoen of moeten we niet meedoen? Ja? En let op, zometeen gaan we zien in handelingen en in de brieven, gaat dat verder. Stefanus neemt dat verder, Paulus neemt dat verder. Dat gaat een hele grote rol spelen en een hele belangrijke symbolische rol spelen in de wordingsgeschiedenis van de eerste gemeente. Daar zit een enorme boodschap achter. Dat loopt uit op de beslissende overwinning aan het kruis. Het is volbracht. De graven gaan open. We hebben het eerder over gehad. Op de derde avond, denk ik. Ja, dat die graven open gaan, dat mensen uit de graven komen en in Jeruzalem verschijnen. De opstanding is het begin van de nieuwe eeuw. Van de nieuwe tijd, de Messiaanse tijd. De duivel, de Heer Jezus zegt, ik zag de hemel opengaan en de duivel werd uit de hemel geworpen. Ja, nederlaag van de duivel. De volkeren stromen toe, er komen Grieken naar de discipelen toe en die vragen, wij willen Jezus wel zien. Het staat er zomaar eventjes als een los verhaaltje tussendoor, maar dat heeft die boodschap voor een Jood van, kijk nou eens, zelfs niet-Joden stromen toe om hem te horen. Hey, is dat niet wat wij in Zacharia lezen? Dat de volken van over de hele aarde zullen toestromen naar Jeruzalem om onderwezen te worden? Ja? De boodschap van de Heer Jezus wordt dan overgenomen door de apostelen. Zoals de Heer Jezus zei, het koninkrijk is er al wel, maar ook nog niet. Zo beginnen de apostelen, de discipelen, het ook te verkondigen. Ze zeggen, het koninkrijk is binnengekomen. Het is gekomen in de persoon van Jezus. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook van, het is er nog niet. Bijvoorbeeld in Handelingen 3 zeggen zij tegen hun mede-Joden, als jullie Jezus aannemen als heiland en verlosser, dan zullen er hier en nu tijden van verademing aanbreken. Die zijn er dus nog niet, maar die kunnen het volgende moment een realiteit zijn, als het volk van God de Messias aanneemt. Dus aan de ene kant, ja, het koninkrijk is al gekomen in Jezus. En ja, het is nog steeds een aanbod wat gerealiseerd moet worden. Op dat moment wijzen de Joden het af. Dus dat wat daar beloofd wordt, dat gebeurt op dat moment niet. Dat staat nog steeds als een belofte die ons allemaal wacht. Dat er tijden van verademing gaan aanbreken. De tijden van wedergeboorte van alle dingen. Zoals de Heer Jezus het ook noemt in het evangelie. De Heilige Geest wordt uitgestort. In Handelingen 2. En als je teruggaat naar het Oude Testament. Welk Bijbelgedeelte spreekt daar heel sterk en heel beeldend over? Over die uitstorting van de Heilige Geest waardoor alles weer levend wordt. Joël? Ja. Maar er is nog een ander gedeelte. Jeremia ook. Goed beschouwd, elke grote profeet spreekt er wel over. Maar waar staat het verhaal van het dal van de dorre doodsbeenderen? In Ezechiël. Ja. Het dal van de dorre doodsbeenderen, een soort slagveld een paar dagen later. Ja, helemaal bezaaid met lijken, met uitgedroogde botten. En dan zegt God tegen Ezechiël, profeteer. Profeteer, mensenkind. En als je profeteert, dan zal mijn geest gaan waaien over deze beenderen. En dan zal het weer tot nieuw leven komen. Dan zal er vlees en spieren over deze botten heen komen en het volk zal tot nieuw leven komen. Maar Joël ook. De uitstorting van de geest. Zonen en dochteren zullen profeteren. Jeremia spreekt er ook over, hoofdstuk 31 en 32. Dus voor de Joden zat het ook heel diep in hun brein. Dat als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zouden aanbreken. Dan zou dat gepaard gaan met een uitstorting van de Heilige Geest. Ze hadden waarschijnlijk nog maar heel weinig idee van hoe dat dan eruit zou zien. Wat ze dan zouden meemaken. Maar dat iedereen zou profeteren. Laten we zeggen dat er een mate van extase zou zijn. He, zoals je in het Oude Testament leest over, hey, is Saul ook onder de profeten? He, die liep daar te dansen en te springen. Zoals ik dat in Suriname ook gezien heb. Ja. Dat is misschien een beetje het beeld wat ze erbij bij hadden. Maar dan zien ze het gebeuren. In Handelingen 2 in Jeruzalem. Dan wordt er opnieuw een oproep gedaan aan Israël. Bekeer je, want als je je bekeert, dan kan die tijd van verademing aanbreken. Dan wordt op een gegeven moment in Handelingen hoofdstuk 6 de eerste diakenen aangesteld. Eén van hen is Stefanus, vol van geest en vol van wijsheid. Hij gaat de huizen langs om, soep en brood en kleren uit te delen aan de Grieks sprekende weduwe. Maar waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hij hoeft niet eerst naar een workshop evangelisatie te gaan. Hij prikt in hem en het evangelie komt eruit. Ja. En de Joodse leiders die ergeren zich dood. Want die man die gaat overal zeg maar hulpgoederen brengen, maar tegelijkertijd brengt hij overal het evangelie van het koninkrijk en bakken mensen komen tot geloof. Nou, dat moeten ze niet hebben. Dus wordt hij gearresteerd, dus wordt hij berecht. En dan houdt hij een laatste verdedigingsrede en het centrum van zijn verdedigingsrede is, ja, jullie geven zo hoog op van die tempel, maar God heeft zelf al duidelijk gemaakt in het Oude Testament dat hij niet woont in een huis van steen. God is groter dan alleen die tempel. God is groter dan alleen Jeruzalem. God is zelfs groter dan alleen maar Israël. Heeft God niet gewerkt door de weduwe van Sarfat en noem het maar op. En dan worden ze woedend en dan stenigen ze hem. Dus Stefanus die neemt het allemaal nog weer een stapje verder. Maar hij blijft helemaal in de lijn van Jezus. Want Jezus heeft ook van zichzelf gezegd, meer dan de tempel is hier. Ja? En als je verzoening met God nodig hebt, dan kom dan maar naar mij toe. Ik zal je vergeving schenken. In de naam van God. Je hoeft niet eerst naar de tempel toe en daar een offer te brengen. Ik ben het lam van God. Ja? Dus Stefanus gaat gewoon onverkort door in de lijn van de Heer Jezus. Maar hij spreekt na de dood en de opstanding en na de uitstorting van de Heilige Geest. Ja? Dus hij spreekt niet helemaal precies meer Jezus na, want Jezus zei van het komt nog. En Stefanus zegt het is gekomen. Ja? Dus hij neemt het een klein stapje verder. En dan lees je verder in Handelingen. En dan lees je op een gegeven moment dat Paulus tot geloof komt. Nadat hij met name de Grieks sprekende christenen, de Grieks sprekende Joden, heeft vervolgd. Dat is een focus, hè, want daar was het werk van Stefanus onder begonnen. En hij is bij de vervolging van Stefanus betrokken. Dus hij gaat als eerste achter de Grieks sprekende Joden aan die tot geloof gekomen zijn in Jezus. En hij komt tot geloof op de weg naar Damascus. Omdat hij ook in Damascus die Grieks sprekende Joodse christenen wil gaan vervolgen. Verdwijnt hij een tijd uit beeld, komt hij later weer terug. Barnabas zoekt hem op. En Barnabas die neemt hem mee en ze gaan samen naar Antiochië. En dan zijn ze een tijd lang in Antiochië. En ze vormen daar samen deel van het leidersteam. Zoals wij dat in moderne tijden zouden noemen. En dan lees je dat ze daar met Joden en Grieken samen aan één tafel zitten. Dus die gemeente in Antiochië, die gaat verder in het spoor van Jezus. Jezus at al samen met die tollenaars en zelfs met die prostituees. Hij had tafelgemeenschap met hen. En in het Nieuwe Testament zie je dat dan in Antiochië voor het eerst Joden en niet-Joden, maar allemaal Jezus gelovige mensen, samen aan één tafel zitten. Ze hebben gemeenschap met elkaar.
Was dat in Handelingen 10? Dat kan je niet zo van
doen. Eigenlijk is dat bij Cornelius ook al het geval. En we hebben daar geloof ik de vorige keer naar gekeken dat Petrus daarvoor ook ter verantwoording wordt geroepen. De kerkenraad in Jeruzalem die laat dat niet zomaar gebeuren. Van wat hebben we nou gehoord? Ben jij bij een heiden in huis geweest? Dan ben je dus ook hartstikke onrein. Ho, ho, zegt Petrus. Nee, maar God zelf heeft me een visioen gegeven dat ik moest gaan. En bovendien toen ik daar was en toen ik daar het evangelie verkondigde. Ik was nog niet eens aan een uitnodiging toe, aan een oproep tot bekering toe. En toen viel de Heilige Geest al op die mensen en ze spraken in tongen, er waren tekenen, net zoals bij ons op de Pinksterdag. God sloeg de eerste slag. En ik volgde alleen maar. En dat wordt dan geaccepteerd. Maar nog steeds is het in Jeruzalem, onder die eerste Joodse christenen, ze vinden het toch wel heel moeilijk om te accepteren dat heidenen ook zomaar bij Jezus kunnen horen. Van de week las ik iets wat me daar een beetje aan deed denken. In 1900 zoveel, ergens helemaal in het begin van de eeuw, was er een neger voorganger in Houston, in Texas. En die wilde ontzettend graag naar de Bijbelschool. En er was een blanke leraar die die vond het eigenlijk maar zo. En hij mocht dan, die leraar die was dan heel ruimdenkend, vond hij zelf. Die liet de deur op een kier staan. En die neger die mocht dan in de gang zitten. En via die kier mocht hij meeluisteren. Verder niet. Nou, dat soort moeizame verhoudingen, dat zie je dan ook bij die allereerste christenen. Ja, het is heel fijn dat ze in Jezus geloven, maar ja, wij hebben toch de wet van Mozes gekregen en wij zijn besneden en zij doen dat allemaal niet. Dat kan toch niet zomaar. En door heel Handelingen heen zie je dat een hele discussie wordt. Als Paulus dan op een gegeven moment naar Turkije gaat, naar Galatië gaat en daar het evangelie verkondigt en de Joden wijzen hem de deur, dan gaat hij naar de Jodengenoten toe, naar de heidenen. En hij verkondigt hen het evangelie. En zij nemen het hals over kop aan. En hij doopt hen. En ze gaan horen bij de gemeente van Jezus Christus. En dan komen er een paar maanden later afgezanten van de gemeente van Jacobus. Dat is zeg maar de conservatieve vleugel in Jeruzalem. Het zijn mensen die in Jezus geloven, maar op een conservatief Joodse manier. Ze gingen nog steeds naar de tempel, ze brachten nog steeds offers. Ze hielden zich nog steeds netjes aan de wet, ze aten kosher, ze hielden Shabbat en al die andere dingen meer. En ze konden zich niet voorstellen dat een heiden zomaar bij Jezus ging horen. Dus die zeggen dan tegen die nieuwe bekeerlingen in Galatië, wacht eventjes, Paulus is iets te haastig geweest. Jullie moeten eerst onderwijs krijgen in de Joodse wet. jullie moeten eerst de Joodse tradities gaan houden. Je moet kosher gaan eten, je moet de Shabbat gaan houden, de hoge feesten gaan houden. En je moet jezelf laten besnijden. Pas dan kun je echt bij Jezus horen. Nou, en dan stijgt Paulus. Dan stijgt hij. Ja. En dan wordt er een vergadering beroepen in Jeruzalem, het apostelconvent in Handelingen 15. Hebben we het daar een van de vorige keren over gehad? Ik ga niet dubbelen. Ja? Want er komt als eerste Petrus aan het woord. En Petrus vertelt inderdaad over wat hem overkomen is in het huis van Cornelius. Hoe God zelf het initiatief genomen heeft en hem zelf daarheen gestuurd heeft. Naar een heiden. Dan krijgt Paulus als tweede het woord samen met Barnabas. En zegt, ja, in dat spoor zijn wij verder gegaan. God zelf heeft ons een deur geopend naar de heidenen. En de heidenen hebben het evangelie aangenomen. Daar en daar en daar en daar. En dan komt Jacobus. En Jacobus is een pilaar der gerechtigheid. Hij is een van de steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem. En hij vertegenwoordigt dus bij uitstek die orthodoxe Joodse vleugel in de gemeente. En hij zegt, nou, we hebben het getuigenis gehoord van Petrus. Geen spel tussen te krijgen. God zelf was aan het werk. We hebben het getuigenis gehoord van broeder Paulus, van broeder Barnabas. Geen spel tussen te krijgen. God zelf was aan het werk. En dan pakt hij zijn Bijbel erbij. En dan zoekt hij een psalm op. En hij zegt, kijk, in deze psalm staat dat God de vervallen hut van David weer zal oprichten. En dat is wat wij nu voor onze ogen zien gebeuren. God voegt mensen uit alle volken toe aan dit ene verbondsvolk van Israël. God is bezig om de vervallen hut van David op te richten. This is that. Dus zelfs Jacobus, die rots van orthodoxie, die zet er zijn handtekening onder. Ja, de niet-Joden, die horen ook bij de gemeente van Jezus Christus. We vragen maar één ding van ze, zegt hij dan. Wie weet nog welke dingen dat zijn? Ja, en dan staat er achter, want... En wat is dan de reden die erachteraan komt?
In het bloed is leven.
Sorry?
Leven is in het bloed.
Ik bedoel wat anders, er staat een ander wand. Waarom mogen ze dat niet doen? Ze moeten zich onthouden van bloed, van hoererij.
Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken.
Wat?
Elke sabbat in de synagoge voorgelezen.
Ja. Wat zou daarmee bedoeld worden?
Nou ja, de rest is bekend. Zou je kunnen denken. Dus ook al het andere wat in de synagoge wordt verteld.
Ik denk dat er wat anders bedoeld wordt.
Ja, ik denk dat ook. Ik hoop tenminste, maar...
Ik denk dat er wat anders bedoeld wordt. Laat ik een vergelijkbare situatie schetsen die ik ooit gehoord heb. Dat was een Libanese jongen van islamitische huizen. Die ging studeren in Amerika. En die studeerde in Californië en die hoorde daar het evangelie. Die kwam tot geloof. En echt tot geloof. Ja? En op een mooie zondag hadden ze met z'n allen een picknick in een van de natuurparken daar. En iedereen zat heerlijk te schransen van de broodjes met ham. En hij nam niet. En dat viel iemand op. En die zei van, joh, waarom eet jij niet mee? Nou, zei hij, van, dit zijn allemaal broodjes ham. Ja, maar Jezus heeft je toch wel laten zien dat je dat ook mag eten? Hij zei, ja, dat weet ik wel. En voor mijn eigen geweten zou ik dat ook kunnen. Zeg maar, binnenkort ga ik terug naar Beirut. Naar mijn familie. En het eerste wat mijn vader me vraagt, die zal in de voordeur op me staan wachten. Het eerste wat hij aan me vraagt is, hebben ze je ook varkensvlees leren eten? En als ik dan ja zeg, dan is het voor altijd over.
Echte hamvraag dan.
Dat is echt de hamvraag. Ja? Maar dat is dezelfde strekking daar in Handelingen 15. Als zij die dingen doen, als zij gaan zich niet onthouden van hoererij, als zij vlees eten met het bloed erin, als ze varkensvlees eten en deelnemen aan de offers, dan is hun getuigenis onder de Joden meteen einde verhaal. Ja? Dus als je de deur open wilt houden, nou ja, dan zijn er dingen waar je van dient te onthouden. Ja, in de praktijk kan het wel eens heel erg lastig zijn hoe ver je daar nou in moet gaan. Want toen ik in Haamstede woonde, had ik een buurman die bij de gereformeerde gemeente zat. En die was zeer strikt in de zondagsheiliging. En die keek al zeer fronsend over het heggetje als ik op zondag een roos knipte van mijn struik. Ja, hoe ver mocht ik nou gaan in mijn vrijheid? En, nou ja, goed. Maar dat moet iedereen voor zichzelf dan uitzoeken.
Kennen ze daar dan geen vergeving?
Sorry?
Kennen ze daar dan geen vergeving?
En wat is daar?
Ja, als die man terugging, weer terug naar zijn eigen land.
Nee, dan is het echt, dan is het echt in één keer klaar. Heel radicaal. Het zou hem zelfs de kop kunnen kosten. Ja. Als je van de islam afvalt, dan verwerp je familie. En vaak dan zal de eer ook vragen dat je gedood wordt. Daar gaan we straks mee verder.
Mag ik er nog een vraag over stellen?
Ja.
Zeg je daarmee ook dat van het bloed... dat eigenlijk ook bepaald wordt door de culturen, dat het in onze cultuur dan anders is?
Dat zou anders kunnen zijn, ja. Bloedspecifiek wordt niet zo genoemd. Maar als je in 1 Korinthe hoofdstuk 11 gaat kijken en je gaat in Romeinen 14 kijken, dan zijn dat soort issues, van welk vlees mag je eten, die zijn het onderwerp van de discussie. En als je dan de redenatie van Paulus volgt, met name in Romeinen 14... Dan zegt hij dus op een gegeven moment, iedereen zij voor zijn eigen gemoed en volle overtuigd. Met andere woorden, als jij Jood bent en je hebt nooit varkensvlees gegeten, je hebt je altijd aan de Shabbat gehouden en je komt tot geloof in Jezus, nou, je blijft nog steeds Jood. Dus het is voor jou een geaccepteerde zaak, een goede zaak, als jij je nog steeds onthoudt van paling, van varkensvlees, van garnalen, van kreeft, van al die dingen meer. Dat is dan allemaal onrein voor jou. Belast je geweten alsjeblieft niet, zegt Paulus. Maar schrijf dat niet voor aan je niet-Joodse broeder. En die niet-Joodse broeder die dan zich vrij kan voelen om een lekkere rode biefstuk te eten. Of een hamlapje te eten. Die moet op zijn beurt niet terugkijken naar die Jood. Van, goh zeg, wat zijn jullie kleinzielig. Je mag best een beetje ruimdenkende wezen. Jezus heeft ons vrijgemaakt hoor. Dat is de discussie in Romeinen 14. Dus er kunnen inderdaad in het lichaam van Christus verschillende huisregels gelden. Als ik in Beit Yeshua kom, een Joods-Messiaanse gemeente in Amsterdam, als ik daar zou komen, dan zijn daar de regels inderdaad van, ja, wij komen samen op Shabbat, wij eten geen varkensvlees, wij vieren die Joodse feesten, enzovoort. Wij hebben die rabbijn ook wel eens een keer in Bleiswijk, in mijn dorp, op visite gehad, en toen heb ik hem een beetje uitgelokt. Want hij zei het niet ronduit, maar op een gegeven moment heb ik hem gevraagd, van bedoelt u nou ook dat wij in de leer bij het Jodendom moeten en dat wij onszelf op een gegeven moment ook moeten laten besnijden? En toen zei hij, ja. En toen zag je ineens alle knieën over elkaar gaan. Toen was... ja. Maar dat is wat Paulus dus heel nadrukkelijk zegt. Van als Jood kun je volwaardig christen zijn binnen jouw eigen traditie. Verloochen je eigen traditie niet. Maar als je geen Jood bent, ga dan ook niet krampachtig proberen om een namaakjood te worden. Herkent iemand die steen daar rechts, dat mozaïek? In de graftuin, ja. Dat staat in de graftuin in Jeruzalem. Goed, Paulus komt tot geloof op de weg naar Damascus. Dat hebben we nu een heel aantal keren al genoemd. En hij ziet daar en hij hoort daar de Heer Jezus als de opgestane Heer. En dat zet voor hem de hele wereld op zijn kop. Hè. Hij was er als Jood van overtuigd tot dat moment toe. Jezus is gekruisigd. In het Oude Testament staat dat wie aan het hout sterft vervloekt is. Dus kan Jezus nooit de Messias zijn. Hij moet een misleider zijn, een dwaalleraar zijn. En dan ineens dan verschijnt Jezus daar aan de rechterhand van God. Dus, hij is niet vervloekt. Dus, hij is geen dwaalleraar. En als hij aan de rechterhand van God zit, dan moet hij wel de Messias zijn. En dat is dan de ommekeer. Dus de opstanding van de Heer Jezus is dan vanaf dat moment ook voor hem de beslissende overwinning van het licht over de duisternis. Van Jezus over de Satan. En dat betekent dus ook dat de toekomende eeuw begonnen is. Op dat moment dat Jezus opstond uit de dood. En dat betekent ook dat vanaf nu de heidenen welkom zijn in het koninkrijk. Want zo stond het in het Oude Testament. De volkeren zouden toestromen. En dus wordt hij vanaf dat moment een heraut van de koning. En God zelf draagt hem dat vanuit de hemel op. En bevestigt dat even later door Ananias, die hem de handen oplegt en zegt van: deze man is mijn uitverkoren werktuig om aan koning en hooggeplaatsten van alle volken het evangelie te verkondigen. Over die term evangelie hebben we het er straks gehad. Dus dat hoef ik niet opnieuw toe te lichten, neem ik aan. Maar let ook op hoe Paulus in de Romeinenbrief aan het begin en aan het eind spreekt over de gehoorzaamheid des geloofs. Hij maakt heel erg duidelijk dat wij Jezus verkondigen als koning. Ja? Een koning aan wie je ook gehoorzaamheid verplicht bent. We hebben, dat was dan vooral in Amerika, maar het waaide ook wel over naar Nederland, een discussie gehad in de afgelopen 20 jaar over wat dan in Amerika heette Lordship Salvation. Ik weet niet of je die term ooit gehoord hebt. Maar dat was de discussie. Mocht je nou tegen mensen zeggen dat ze God moesten gehoorzamen. Er waren mensen die zeiden van: als je dat zegt tegen anderen, dan doe je daarmee af aan de loutere genade. We moeten alleen maar genade verkondigen. We mogen dus geen enkele vorm van verplichting noemen. En dan zie ik nog in gedachten voor mij hoe dat ooit bij ons in de Brandarisgemeente in Rotterdam ging, waar wij geplaagd werden door mensen. De helft van de gemeente die kwam te laat. Ja, die kwam pas om 9:45 binnenwandelen. Ja. Dat op een gegeven moment een van de oudsten de gemeente moest toespreken. En die stond daar zwetend en wel, want die wilde dat tegen de mensen duidelijk maken zonder het woord moeten te gebruiken. Want het woord moeten mocht niet. Snap je? Dus die hele boodschap van Lordship Salvation, mag je aan mensen vragen om Jezus te gehoorzamen? Nou ja, hij is de koning. En Paulus zegt: wij roepen alle volken op tot gehoorzaamheid des geloofs. Als je gelooft in Jezus, dan gehoorzaam je hem ook. Hij is niet alleen maar jouw redder, maar hij is ook jouw Heer.
Die lief heeft, waar met de boodschap.
Ja, precies. Maar dat waren dus soms hele verwarrende discussies in de boezem van de evangelicale beweging in Amerika. Nou, dan komen we terug bij Paulus en het Jodendom, weet je nog? De allereerste hoeksteen van het Jodendom, dat was het Shema. Er is maar één God. Hop, dat gaat even te snel. Sla eens even met mij op 1 Korinthe 8 vers 6. En laten we maar beginnen bij vers 4, om eventjes het verband erbij te hebben. Dan gaan we eventjes hier verder. 1 Korinthe 8 vers 4 tot 6. Zullen we dat willen voorlezen?
Maar voor ons is er maar één God. Dat is de Vader, die alle dingen heeft gemaakt en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar één Heer, Jezus Christus. Door hem heeft God alle dingen gemaakt. Door hem staan ook wij.
Wil je vers 4 en 5 er ook nog even bijlezen?
Ik wil jullie het volgende zeggen over het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. We weten dat er eigenlijk geen andere goden bestaan, want er is maar één God. Er zijn in de hemel en op de aarde natuurlijk wel heel veel zogenaamde goden en heren. Maar voor ons is er maar één God. Dat is de Vader die alle dingen heeft gemaakt en voor wie wij gemaakt zijn. En voor ons is er maar één Heer, Jezus Christus. Door hem heeft God alle dingen gemaakt. Door hem bestaat ook wij.
Ja. De Joodse geloofsbelijdenis, het Shema, was: hoor Israël, de Heere uw God, de Heere is één God. En als je deze woorden leest van Paulus, dan zit het daar helemaal in. Alleen, wat doet hij?
Hij voegt er
de Heer Jezus aan toe. Dus voor ons is er maar één God. En één Heer, en dat is Jezus. Ja? En Heer, Kyrios in het Grieks, dat is in de taal van de Bijbel en in de taal van de cultuur van die tijd ook een goddelijke term. Dat is niet zomaar meneer. Het is geen beleefdheidsterm. Althans, als die in de Bijbel gebruikt wordt. Je kon hem ook gewoon gebruiken als een beleefdheidsterm. Dat kon. Ja. Maar in de context van de Bijbel, in de context van die cultuur, was het eigenlijk heer met een hoofdletter. Of het was de keizer, of het was God. Dus hier zie je dat Paulus woorden gebruikt die heel erg lijken op de Joodse geloofsbelijdenis. En hij plaatst Jezus daar middenin. Ja. Dan in Filippenzen. Filippenzen 2 vers 5 tot 11. Hele bekende woorden natuurlijk.
Maar daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus zijn. Die en waar hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft, aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen, en aan de mens gelijk is God te nemen. En heeft het gedaan als een mens bewogen, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven zijn naam. Opdat in de naam van Jezus Christus buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader.
Als dat gedeelte op zichzelf nog niet duidelijk genoeg is, dan pakken we er eventjes bij Jesaja 45 vers 23. En dan lezen we vanaf vers 22. Vers 22 en vers 23 dus uit Jesaja 45.
Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mezelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren.
Waarom lezen we die er nou bij, denk je? Ja. Dus in Filippenzen 2 citeert Paulus eigenlijk Jesaja 45. Maar zoals Paulus dat gewoonlijk doet, wij citeren tussen aanhalingstekens en met ingesprongen marges en dat soort dingen meer. Maar Paulus die verweeft het gewoon met zijn eigen taal. Maar het is wel de taal van Jesaja 45. Dat is de taal van een heel Bijbelgedeelte waar het er maar om één ding gaat. Afgoden zijn niks, alleen God is God. En dus maakt Paulus duidelijk, wie is God? Jezus. Ja, in het Oude Testament zegt God, Yahweh, voor mij zal alle knieën zich buigen, alle tong zal mij beleiden. Paulus in Filippenzen 2 zegt, dat zal alle tong en alle knie doen voor Jezus. Jezus is God. Colossense 1, vers 15 tot 20. Ik zit even te zoeken naar de naam. Astrid was het, geloof ik? Of niet? Oké, nou, bijna, vind ik. Colossense 1, vers 15 tot 20. Vers 15 tot en met 20.
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader begaafd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn.
Als je nou in het Oude Testament zou zoeken naar deze woorden, dan vind je ze niet. Het is niet dat dit een citaat is uit het Oude Testament. Maar als je bijvoorbeeld in het boek van de Spreuken gaat kijken, dan vind je een heel aantal keren passages die gaan over de wijsheid. De wijsheid die door God geschapen is en die Gods scheppende principe is voor de rest van de wereld. En dan kom je eigenlijk dezelfde bewoordingen tegen, dat de wijsheid als een troetelkind bij de vader was van voor het begin. En je kunt dat één op één op Christus leggen. Dus dit zijn woorden die in de Joodse traditie voor de logos gebruikt werden, voor de wijsheid gebruikt werden. En de logos, ja, dat is in het Nieuwe Testament, in het Johannesevangelie, dat is de Heer Jezus. Dus dat sluit ook dat weer heel nauw op elkaar aan. Dus Paulus gebruikt nog steeds Joodse gedachten, Joodse woorden, maar plaatst Jezus daar voluit in. Hij gelooft nog steeds in één God, maar die ene God heeft zich geopenbaard in Jezus.
Ja? Ja, het was een ontroerende type geest dan uit Spreuken. Hij was een troebel kind, de verheugen voor zijn aangezicht zat er aan. Het heeft hij allemaal opgegeven voor ons.
Ja.
Ontroert me elke keer weer.
Ja.
En die mij haat is dat erachter, heb ik de dood niet. Heeft hij allemaal voor ons gedaan.
Dat kwam bij mij afgelopen weekend ook weer opnieuw binnen. In de loop van de jaren heb ik heel vaak gesproken over Jesaja 6. Dat is de allereerste Bijbelstudie die ik zelf ooit meegemaakt heb. En dat is altijd bij me gebleven. Als een rode draad door heel mijn leven en heel mijn werken heen. Vorige week was ik daar weer opnieuw in aan het lezen. En toen kwam ik opnieuw ook terecht bij de tekst in Johannes 12. Het beeld van Jesaja 6, dat kennen jullie wel. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En als je dan Johannes 12 ernaast legt, dan zegt Johannes daar in vers 40. En dit zei Jesaja, omdat hij Jezus heerlijkheid zag. Dus alles wat je daar leest in Jesaja 6, dat gaat over Jezus. En die heerlijkheid heeft Jezus achtergelaten voor jou en voor mij. Dan legt Paulus ook heel veel nadruk op het verband en de tegenstelling tussen de eerste en de laatste Adam. En hij zegt, in Adam, die eerste Adam, zijn wij allemaal geschapen. Toen Adam op aarde wandelde, waren wij in potentie allemaal in hem aanwezig. En zijn daden hadden dus ook consequenties voor ons. En ik vertel dan vaak het verhaal van mijn eigen familie. Ik ben Nederlander, Nederlands staatsburger, maar ik heb een Duitse achternaam. En hoe is dat zo gekomen? Omdat ergens rond 1800 een voorouder van mij, als huursoldaat, met Wilhelmina van Pruisen naar Nederland kwam en haar lijfwacht werd. En hij heeft haar verdedigd bij Goejan Verwelle Sluis, met zoveel dapperheid, dat hij van stadhouder Willem V een houten kunstgebit kreeg, want hij had een kogel van iemand anders in zijn kaak gekregen. Zijn kaak was verbrijzeld, dus dan heeft de stadhouder die heeft hem een state-of-the-art kunstgebit van hardhout en koeientanden gegeven. Maar daardoor ben ik Nederlander. Ja? Dus wat mijn stamvader ooit deed, consequenties voor mij. Wat mijn stamvader Adam ooit deed, heeft ook consequenties voor mij. En Adam heeft gezondigd en in die zonde zijn wij allemaal besloten. De zonde van Adam had de dood tot gevolg en wij zijn allemaal daardoor aan de dood onderworpen.
Ja,
zouden het zelf ook gedaan hebben.
Precies, we zouden het zelf ook gedaan hebben. Hè? Want als mensen protesteren van ja, nou dat is toch niet eerlijk van God. Nou, ja, dan is dat eigenlijk het antwoord. Denk jij dat je het beter zou hebben gedaan? Ik denk het niet.
Nog steeds zo, zoals je in de familie, wat ze in het Engels noemen, een generational curse.
Ja.
Dat dus de zonde van die voorouders nog steeds terug te zien zijn in je familie. Gewoon heel simpel, mijn zonde zie ik terug in mijn kinderen.
Ja.
Helaas.
Ja. Het is zo, maar het is niet een noodlot. Want soms wordt er ook over die generational curse gesproken, over die generatievloek gesproken, als een soort van noodlot. Jij hebt een pastoraal probleem, je komt bij een pastoraal team en zij gaan bidden over jou en zij komen tot de ontdekking dat jij een belasting hebt vanuit het verleden. Eén van jouw verre voorouders heeft een scheve schaats gereden en daardoor. Dan begin ik te stijgeren, want in diezelfde verse waar het gaat in Exodus en Deuteronomium over die generatievloek, daar zegt God, ja, ik zal de zonde der vaderen bezoeken aan de kinderen, tot een derde en vierde geslacht, maar ik zal barmhartigheid oefenen over duizenden geslachten van hen die mij lief hebben. Dus met andere woorden, ja, er is zoiets als, als je vader alcohol is, is er dus een grote kans dat jij ook dat soort trekken vertoont, of die zwakheid vertoont, maar het is niet zo dat jij een willoos slachtoffer bent. Van die vloek. Je bekering maakt een verschil. Maar wij hebben dus inderdaad allemaal een aardje naar onze vaartje. De appel valt niet ver van de boom. Of zoals mijn vader het placht te zeggen, de vijg valt niet ver van het paard. Wij hebben allemaal diezelfde neiging van Adam. We hebben die Adamsnatuur in ons. En dan zegt Paulus daartegenover, ja, maar we zijn door onze bekering geplaatst in Christus. En dat betekent dat wij nu een nieuw hoofd hebben, een nieuwe koning hebben, een nieuwe stamvader hebben. En zijn natuur woont nu in ons. En dat maakt een totaal nieuw begin, zodat wij kunnen, let maar eens op hoe dat staat in de Bijbel, in Romeinen 5 vers 20, zodat wij kunnen heersen in het leven. Met andere woorden, we zijn geen slaaf meer van de zonde, maar we mogen de macht van de zonde breken door de werkelijkheid van Jezus. Soortgelijke woorden vind je in 1 Korinthe 15. Maar ik neem daar, nou het is al 10 voor 10, dus ik neem daar even nu geen tijd voor. Ook in Filippenzen 2, wat we net gelezen hebben, daar zie je diezelfde tegenstelling terugkomen. En wat we ook zien, dat is, als wij tot geloof komen en we worden één met de nieuwe Adam, dan worden wij verlost naar ziel, geest en lichaam. En de hele schepping wordt ook uiteindelijk verlost. Niet alleen ons zieltje. Dat zou Grieks denken zijn. En dat heeft heel lang in de kerkgeschiedenis huis gehouden. Dat alleen je ziel maar gered zou worden. En de rest, dat was, dat was junk. Maar God heeft ons geschapen naar ziel, geest en lichaam. En straks als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan krijgen wij ook een nieuw lichaam. 1 Korinthe 15 spreekt daar boekdelen over. En zeg ik er dan meteen bij, 1 Korinthe 15 is eigenlijk de kern van de hele Korinthebrief. Maar de ellende is dat de meesten van ons daar nooit aan toe komen. Meestal worden we gebiologeerd door hoofdstuk 12, 13 en 14. Maar in hoofdstuk 15 komen we zelden toe. Maar dat is nou juist de essentie van de hele brief. Daar werkt Paulus zijn hele brief door naartoe. De hele schepping wordt verlost. De hele schepping wordt vernieuwd. En dat lees je dan bijvoorbeeld ook in Romeinen 8, vers 17. Dat nu de hele schepping zucht in barenzweeën. Ik moet de hele tijd aan mijn dochter denken. Ja. De hele schepping zucht nu in barensweden, uitkijkend naar de wederkomst van Christus. Uitkijkend naar de openbaarmaking van de zonen en dochteren van God. En dan worden niet alleen de mensen verlost en niet alleen de menselijke zielen worden verlost, maar de hele schepping wordt verlost, staat daar. En dan moet je ook maar eens opletten als we de volgende keer aan de openbaring toekomen. Vergelijk dan eens voor jezelf de laatste twee hoofdstukken van de openbaring met de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Het is bijna een zoekplaatje zoals je die in sommige kranten vindt. Zoek de 30 overeenkomsten. Ja? Het is het grote verhaal van de Bijbel wat je daar ziet. Wat er in Genesis verloren gaat, dat wordt in openbaring 21 en 22 hersteld. Gods plan is niet alleen het behoud van mijn ziel, maar van de hele schepping. Daarom hebben wij daar ook een verantwoordelijkheid in. En dat zie je dan bijvoorbeeld ook in Hebreeën 2 vers 8 en 9. Waar we weten niet wie het geschreven heeft, maar waar staat... nu zien wij nog niet dat hem alles onderworpen is. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En straks komt hij terug en als hij terugkomt, dan wordt zijn koningschap hersteld. En dan zullen we de schepping zien zoals ze werkelijk bedoeld is. In Efeze 1 vers 10. Wat we niet afkrijgen, dat neem ik gewoon de volgende keer mee. Ik ga niet haasten, daar is het te kostbaar voor. Efeze 1 vers 10. Ruben, wil jij dat voorlezen?
Half in een zin, hè?
Ja, maar als we helemaal aan het begin van de zin beginnen, moet je in vers 1 beginnen. Dus dat,
Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt over de komst van de raad van zijn wil.
Oké, wil je nog even teruggaan en alleen vers 10.
Om in de bedeling...
Luid, duidelijk en langzaam. Laat het even goed inzinken.
Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
Wie heeft er een andere vertaling?
Ik.
Wil je dat ook eens voorlezen?
En hij heeft dat ten uitvoer gebracht, nu de tijd er rijk voor is. Door alles wat in de hemel en op aarde bestaat, onder één hoofd te plaatsen, onder Christus.
Ja. Die uitdrukking wilde ik er even bij hebben. Hè? Alles onder één hoofd. Maar de vertaling waar jij het voor las, welke vertaling is dat?
Herziene.
De herziene Statenvertaling. Wat ben ik daar blij mee? Want ik hoor daar één woordje wat ik in de meeste vertalingen niet terugvind. Weer. Ja. In het Grieks staat daar het werkwoord anakephaloio. En dat betekent inderdaad opnieuw. Of weer. En in verreweg de meeste vertalingen die ik gezien heb, wordt dat helemaal vergeten. Als Paulus hier zegt, er gaat een moment komen. Een bedeling, een economie staat er letterlijk. Er gaat een economie komen waarin alles opnieuw onder één hoofd samengebracht wordt. Dan verwijs je dus terug naar een situatie die er eerder geweest is, waar ook alles onder één hoofd was. Wanneer was dat?
Voor de schepping, denk ik. In het, eigenlijk alleen in het paradijs.
In het paradijs, voor de zondeval. Ja. Dan is God de koning van alles en Adam gehoorzaamt God ook nog. Dan is alles onder één hoofd. Vanaf dat moment dat Adam zondigt, is God de facto niet meer het hoofd van alle mensen. Er zijn talloze mensen die zich van hem afkeren. En de schepping draagt daar de gevolgen van. Ja, bij mensen, maar ook de rest van de schepping. En God zegt, er gaat een moment komen dat alles opnieuw onder één hoofd samengebracht wordt. En dat is Jezus. Dat hij koning zal zijn, en dat is wat we gelezen hebben in Filippenzen 2. Dat alle knie zich voor hem zal buigen, dat alle tong hem zal beleiden. Dan wordt alles opnieuw onder één hoofd samengebracht. En het beeld daarvan, en dat is het vervolg van Efeze 1. Wat is daar het tegenwoordige beeld van? Hoe laat God die bedoeling nu al in deze huidige bedeling zien?
De gemeente.
De gemeente, ja. Straks, aan het eind van de tijd, gaat de hele schepping één worden onder koning Jezus. En nu is er één categorie die dat al heeft. En dat is de gemeente van Jezus Christus.
Maar sommigen, ik sprak pas twee iemand, die zeiden ja, maar je hoeft niet per se. Maar iedereen, Jezus is voor iedereen gestorven. Dus ook degene die niet geloven. Want alle, die op een gegeven moment zeggen ze van... Iedereen moet die knie buigen. Toen dacht ik van, hoe kan je dat denken?
Maar wat denk je dan zelf? Wat zou je eigen weerwoord zijn? Los even van de toon waarin je het zegt, dat hoef je er nou niet allemaal bij te vertellen. Maar waarom stijgen je dan zelf?
Dan is het offer voor de Heer Jezus voor niks geweest. Had het eigenlijk niet gehoeven.
Aha.
Want dan had toch iedereen bij God gekomen.
Ja. En knielen? knielen. Elke tong zal voor, of elke knie zal voor hem buigen.
Ja, maar ze moeten dan.
Precies. Precies. Je kunt knielen uit aanbidding en je kunt knielen als een verslagen vijand. Knarsetandend en wel. En dat is wat de Bijbel op andere plaatsen ook zegt. Dus je moet zulke teksten altijd ook weer in hun context lezen. Ja? Mijn oma zei vroeger al lang, wat was mijn oma goed. Elke ketter heeft zijn letter. Je kunt telkens wel een stukje uit de Bijbel knippen en daar verabsoluteren en mee aan de haal gaan. Ja. 1 Korinthe 15. Probeer dat nou trouwens in de komende week gewoon eens in één geheel te lezen, 1 Korinthe 15. En het kan ook helpen om het in een paar verschillende vertalingen te lezen. Dat de boodschap goed bij je binnenkomt. Want sommige dingen zijn met alle respect toch wat ongelukkig vertaald. Dat ligt misschien niet zozeer aan de vertalers als wel aan ons taalgevoel en de verschuivingen in de taal. Sommige dingen zijn we fout gaan begrijpen. En dan helpt het om verschillende vertalingen naast elkaar te lezen. 1 Korinthe 15, het gaat dus met name om vers 24, maar we gaan beginnen bij vers 20. 20 tot en met 24.
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.
Lees vers 25 er toch ook nog maar even
Want
bij.
Hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.
Ja. Dus wat zegt dat laatste vers nou?
Totale overgave.
Is Jezus nu koning of geen koning?
Koning.
Ja, totdat. Ja, hij is nu koning. Tot welk moment? Met andere woorden, Jezus is nu koning, maar die vijanden zijn er nog. Ja? Dus de gedachte die je soms hoort zeggen van Jezus is koning en wij moeten geloven in de heerschappij van Jezus, dus wij hoeven niet ziek te zijn, wij hoeven niet dood te gaan. Geeft niks, welkom.
Ja.
Maar het feit dat wij geloven betekent niet dat dus automatisch ook alle ziekte en ellende en de dood uit de wereld is. Ja? En dat is een gedachte die we af en toe om ons heen zien. Het koninkrijk is gekomen, zegt men dan. Kingdom now, dat is zelfs een hele sterke stroming. Kingdom now theology. In een vorige eeuw was dat Christian science. Ja, als je gelooft, dan hoef je niet ziek te worden. Dan hoef je niet dood te gaan. Helaas zijn alle vertegenwoordigers van die leer inmiddels dood.
Word of faith. Word of faith.
Ja. Maar goed, dat even dus min of meer terzijde. Ook al geloven wij in Jezus, ook al geloven wij in wonderen. Iemand vroeg mij dat vandaag nog. Geloof jij in genezing? Ja, daar geloof ik in, daar bid ik voor. Maar dat betekent niet dat we een 100% garantie hebben. Ja, mijn eigen familiegeschiedenis spreekt wat dat betreft boekdelen. Maar, nou even verder, want ik wil even naar een eind toe, want het is al 10 uur geweest. Wat we hier gezien hebben is dat Jezus opgestaan is uit de dood. Hij is daarmee koning. Hij is op de troon. En aan het eind van de tijd, als de dood is overwonnen, als de laatste vijand is overwonnen, dan knielt Jezus zelf ook neer en hij geeft zijn kroon aan de Vader. En dan gaat het koninkrijk van Christus over in het koninkrijk van de Vader. En dan is alles werkelijk onder één hoofd samengebracht, zoals het aan het begin van de schepping ook was. En je zou kunnen zeggen, het duizendjarig rijk, dat is als het ware de vestibule van het huis. Kennen jullie het begrip vestibule nog? Ja, bij mij is dat een term die is erin geramd, want vroeger heette dat zo bij mijn moeder. Ja, als je dan het huis binnenkwam, dan had je eerst een klein hokje, een halletje. Daar hing de kapstok en dat noemde mijn moeder heel wijds de vestibule. Ja, dan was je dus al in het huis, maar je moest nog een deur door om echt in het huis te komen. Nou, zoiets zou je kunnen zeggen is het duizendjarig rijk. Hè? Het duizendjarig rijk is al een deel van de toekomende eeuw, maar nog niet in alle opzichten. Maar daar gaan we het de volgende keer meer over hebben. Nou, jouw vraag.
Ja, is het gewoon om te denken van, hier Jezus is koning, nu al, en ooit gaat hij zijn heerschappij voor zijn vader neerleggen, maar eigenlijk is er nu ook nog de heerser van de wereld. Is dat dan die laatste vijand, zeg maar, die dan...
Ja, dat is dan de laatste vijand. En de dood is daar een gevolg van.
De heerser van de wereld.
Hij is de heerser van de wereld. Maar uiteindelijk zegt de Heer Jezus nu al, in bijvoorbeeld de eerste Johannesbrief, hij die in u is, is meer dan hij die in de wereld is. En als ik dan die verhalen weer eventjes te binnen haal van een week geleden in Suriname, dan hoor je dat ook steeds weer terug van geesten, boze geesten die bestraft worden in de naam van Jezus. Zonder allerlei fanfaren en toeters en bellen, maar wel de realiteit ervan. Je hebt geen poot om op te staan, jij moet hier wegwezen.